dankjewel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wij zijn op reis, toch? Amen. Jack, your bid was profetisch. Ja, je hebt mijn preek op de hoofd geraakt. Ja, het is, wij zijn op reis. Wij zijn op reis met de Heer. Amen.
Amen.
Amen. Jezus, wij danken u. Uw genade, uw grootheid. U bent machtig. En wij hebben u nodig, Heer.
Ja.
We danken u voor uw aanwezigheid. Ja, dat u bent hier in ons midden. Ja. Spreek, Jezus. Spreek naar onze harten. In het midden van onze leven. Waar wij zitten. Voor uw glorie. Amen. Amen. Wij zijn op reis. En als ik een kind was, elk zomer, hebben mijn vader en ik een reis naar de kust gedaan. Mijn vader en ik hebben veel gemeen. En toen ik jong was, wij vonden vissen prima. Ik ben in Houston opgegroeid. En Houston is een stad van bijna 2 miljoen mensen. Hoewel, van leven in de stad, ik van leven in de stad houd, ik vind een rustig moment op de kunst vissen geweldig. De geur van de zout in de lucht, de klink van het water, de zon ondergaan op een Texas avond maakt voor een prachtig tijd. Maar de reis was ook belangrijk. Texas is een heel groot stad. En als je een Texan bent, je moet van de auto en een roadtrip houden. En elk roadtrip heeft zeker drie dingen. Hapjes, drankjes en muziek. En gelukkig, mijn vader en ik liever dezelfde muziek. Dus op de 3 of 4 uur reis, wij hebben naar onze playlist en favoriete artist geluisterd. Mijn vader heeft me classic rock groepen als Led Zeppelin en Journey en Van Halen doorgegeven. En elk jaar hebben wij naar dezelfde liedjes geluisterd. En de muziek bereidde me voor onze tijd bij de kust. Luisteren naar de playlist en muziek is een van mijn favoriete momenten van mijn vader. En in de psalmen, wij hebben een liedjeboek van 15 psalmen. Een soort van een playlist van de Joden. Psalmen 120 tot 134 zijn de pelgrims psalmen. Veel bijbelleraars geloven dat deze psalmen liedjes van de pelgrim op reis naar de tempel in Jeruzalem waren. De Joodse mensen maakten de reis naar Jeruzalem 3 keer per jaar voor 3 grote feesten dat Mozes heeft overgeschreven. In Deuteronomy, ik weet het niet in Nederlands. Ja, Deuteronomy 16:16. Het zegt, 3 maal per jaar moeten alle mannen dus voor de Heer, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen. Voor het feest van het ongedecimde brood, het wekenfeest en het loofhuttenfeest. En het is geloven dat de pelgrim, deze psalmen, zang toen hij dichtbij Jeruzalem kwam. En ik vind dat zo mooi. De doel van psalmen is aanbidding. Het is een liedjesboek. En aanbidding is zo belangrijk in onze leven en wandel met God. Maar de idee van aanbidding kan scheef zijn. Te vaak wordt het een concert of een tentoonstelling worden. Maar dat is niet het hart van aanbidding. Wij hebben niet muziekinstrumenten nodig. Wij hebben niet kleurlichten en de juiste sfeer nodig. Aanbidding is een overgave van onszelf naar iemand hoger, groter, machtiger. Aanbidding is een onderwerping van onszelf. En dat heeft veel meer te doen over de positie van onze hart dan de muziek of sfeer. Aanbidding begint voor de zondagdienst en het gaat door de hele week. En de Joodse mensen begonnen hun aanbidding voor het feest in Jeruzalem op de weg naar Jeruzalem. Dus, vandaag zullen wij niet alle 15 psalmen lezen, maar laten ons naar psalmen 121 kijken. Psalmen 121. En dit is uit de NBV 21 vertaling. Dit zegt een pelgrimslied. Vers 1. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hoop? Mijn hoop komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Van nu tot in eeuwigheid. Amen. Amen. De pelgrim is op reis. En als de pelgrim zijn weg naar Jeruzalem maakt, wat zal hij zien? Wat zal hij ontmoeten? Wel, hij komt drie dingen tegen. Ten eerste is wat hij ziet. Vers 1 zegt, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Wat zit voor hem? Hij zou de stad Jeruzalem op een berg ver weg kunnen zien. Israël is een mooi land met een divers landschap. Het is niet gewoon vlak als Nederland. En bergen zijn zo mooi. Zo mooi. Als je de Alpen of de Rockies hebt gezien, ze zijn ongelooflijk mooi. Het is een adembenemend ervaring. De grootheid van een berg naast de lucht. Je voelt je echt klein. En het is verbazend om zo'n schoonheid te zien. Maar de bergen zijn niet wat hij gedacht. Er is iets anders op de bergen. Maar wat is het? Die offerhoogtes. Hij is onderweg naar een feest om God aanbidding te geven. En hij vindt zichzelf in een land vol van afgoderij. In een land vol van mensen die heeft van God vertrekt. De land van melk en honing heeft een groot probleem. Door de geschiedenis van Israël, die overhoogtes zaten op de bergen en heuvels. Er waren heiligdomen en altars voor Baal en Moloch. Deze plekken waren plekken van afgoderij. Onuitsprekelijk dingen gebeurd op de bergen. Kinderoffer en cultprostitutie. Praktijken van de landen rond Israël, dat waren niet van God. En wij weten dat dit een groot probleem door heel de hele geschiedenis van Israël was. De mensen overgaven hunzelf naar goden van takken en steen. Als je door koningen leest, je ziet welk koningen iets deed over de overhoogtes. En wie heeft niks gedaan. En als je door de grote profeten in het Oude Testament leest, je ziet de resultaat en straf van idolaanbidding voor de Joden. En is het niet een probleem voor ons ook? Hebben wij onszelf in een land van afgoderij gevonden? Mensen om ons heen, die hebben geen zorg over dingen van God? Mensen die willen hun eigen koninkrijk bouwen. Hun eigen weg maken. Zitten wij in een wereld waar wij vinden de weg naar God een beetje een eenzaam plaats. Elia in 1 Koningen 18 vond zichzelf alleen. Er was 450 profeten voor Baal. Maar hij was de één stem voor God. Voel je je dezelfde? Maar de problemen stijgt voor de pelgrim onderweg naar Jeruzalem. De tweede ding tegen hem is niet iets dat hij ziet, maar waar hij loopt. Hij loopt niet op een mooi stoep of een vlak straat. Hij loopt op de stenen en aarde. De reis is meer een loop door de bos dan een reis op de A2. Gedraaide enkels en ruwe wegen en gevaar. Onze leven is niet zo anders. Leven is niet een wandel door de town van Ede. Toch? Wij komen binnen de koninkrijk van God en verwachten een makkelijk leven verder. Maar binnenkort iedereen ziet dat het niet zo is. Het is echt pijn op de weg. Lasten wachten voor iedereen. Niemand gaat door leven zonder moeilijkheden. En elk jaar kan heel anders zijn. Wie weet dit? Oh, right, toch? Amen. Niemand verwachtte 2020. Niemand. De grond wankelde onder iedereen. Amy, de jongens en ik hebben net terug naar Amerika in augustus 2019 verhuisd. Na bijna 3 jaar in Heerhugowaard, het was tijd om itineration te doen. Tijdens itineration moet je huidige kerken dat steun je met geld bezoeken. Je mag ook nieuwe contacten met kerken maken voor ondersteuning. Ik had onze agenda vol met afspraken. Zondagochtenddiensten, zondagavonddiensten, woensdagavonddiensten. En de eerste 6 maanden waren heel fijn. Maar itineration duurt gewoonlijk 1 jaar. Halverwege door itineration kwam corona. En de grond onder mijn voeten wankelde. Mijn huidige missie heeft gestopt. Gestopt. Ik was in Amerika te reizen om mensen te spreken. Om Gods hart voor Nederland te delen. Om de financiële middelen voor de werk hier te verhogen. Niet alleen dat, maar alle onze spullen zaten hier in Nederland. Onze auto, onze meubelen, onze persoonlijke dingen als foto's en sentimentele stukjes. En ik wist niet wanneer wij naar Nederland zullen terugkomen. En ik heb alleen gedacht, hoe lang zal dit duren? Hoe lang zal dit duren? En dat is een vraag. Volgens mij iedereen heeft. Maakt het niet uit om de omstandigheden of de situatie. Wij willen weten, hoe lang zal dit duren? Hoe lang zal mijn pijn doorgaan? Hoe lang zal mijn ongeluk duren? Dag voor dag verwacht de pelgrim niet wat zal gebeuren. En ons ook. Nou, verder gaan. De derde ding onze pelgrim komt tegen is niet uit de aarde, maar het is gevaar uit de lucht. De zon. Een reiziger weet de kracht van de zon op hun reis. Je ziet dit in de bioscoop ook. Al de oude western filmpjes hebben een tafereel van de cowboy die is alleen in de woestijn. Het zon is heet en hij heeft water en schaduw nodig. En de afgelopen periode hebben wij zien de kracht van hitte van de zon. Het was geen woestijn, maar voor Nederland was het heet. En volgens mij het heet is niet zo lekker de afgelopen 2 weken. Je geniet de zon en warme weer als je op strand zit met een drankje in je hand en een paraplu over je hoofd. Maar wordt het boven 30 graden binnen? Je kan niet goed slapen en je kan niet een kopje koffie genieten. De zon kan je energie en denken doorleggen. En ik heb in Texas buiten gewerkt toen het boven 43 graden was. En de vochtheid was 90% of hoger. En je hebt een schuilplaats nodig. Airco, een paraplu, een zwembad, iets te helpen. En door je leven heb je een plaats nodig om rust te vinden. Ergens uit van de wereld lasten en de pijn van de wereld. Maar pijn kan meer dan fysiek zijn. Emotionele pijn en mentale strijd zijn echt. De pelgrim herkent de man in de zon. Welke was een beeld voor manslag of krankzinnigheid. Ongerustheid, angst, paniekaanvals. Wij zien deze dingen in onze wereld en in de leven van christelijke mensen ook. Wij zien veel mensen met burn-out en door de coronacrisis zijn mentale gezondheidsproblemen gestegen. En als leven echt zwaar wordt, als wij mentale en emotionele problemen tegenkomen, wat kunnen wij doen? Wij moeten realistisch zijn. Tegenwoordig maakt iedereen hun eigen realiteit. En zijn zoveel gekke dingen dat mensen doen, reality shifting of manifesting. Soms lees ik een artikel in het journaal of zie een nieuwskop en denk aan mezelf, ja, onze wereld heeft een gekkenhuis geworden. Maar sommige deze dingen zijn gevaarlijk, omdat ze met de occult mengen. En mensen niet hoe serieus deze dingen zijn. Maar wij willen niet onze eigen realiteit maken. Wij willen realistisch zijn en stel onszelf deze vraag. Van waar komt mijn hoop? Van waar komt mijn hoop? Het is wat de pelgrim deed. Als hij zijn problemen en lasten op de weg zag, hij stelt de vraag, van waar komt mijn hoop? Hoop. En jouw antwoord, mijn antwoord, zou alles vertellen. Waar komt jouw hoop van? Diep in je eigen leven, waar zit jouw trouw? Jouw geloof, is het gelijk de mensen op de bergen en in onze wereld? Mensen die zoeken en overgaven hunzelf aan wereldse dingen? Mensen die geven hunzelf aan kracht en geld en seks? Waar zoek je rust en hoop? Wij kunnen het in wereldse dingen vertrouwen en worden gevangen. Ideeën en manieren van de wereld. Ze kunnen doordringen zijn en komen onder de deur van je leven. Maar voor ons zullen het anders zijn. Amen. Als christelijke mensen, wij kijken naar één plek. Eén plaats voor onze hoop. Waar is onze hoop van? Onze hoop, mijn hoop, komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Laat dat bezinken. Onze hoop is in de Heer. Christelijk leven is niet zelf hoop of motiverend spreken. Toch? De Heer is de bron van hoop en hoop. Onze hoop is niet één ding, een ervaring. Een ritueel, geen aantal geld, geen macht of kracht. God, de levende God is onze hoop en dat spreekt de sterkste boodschap. De wereld rent naar alle soort van dingen, maar wij rennen naar één persoon. Onze levende God. Hij leeft en hij werkt in onze wereld en leven. En hij is altijd bezig en slaapt nooit. Taken en steen en slapen. Spoelen en geld kunnen niet alle lasten oplossen. Maar God wordt niet moe. Nou, in het Oude Testament, de Baals geslapen. Toen Elia eenzaam heeft gevoeld. Want hij was de enige stem van God in de land. En hij heeft 450 profeten van Baal gezien. Elia wilde om de zekerheid van God te maken. En hij uitgedacht de profeten van Baal. Elia weet waar zijn hoop kwam van. Hij hield vast naar één ding. 1 Koningen 18 begint met vers 22. En het zegt, toen zei Elia, ik vind dit verhaal, ja, hilarious. Ja, het is zo grappig en krachtig en ja, die... Hoe zeg je dat? Die sarcasm van Elia hier is, ja, top. Ja, hij zegt, toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laten ze die in de stukken snijden en op de brandstapel leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen. Maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen. En ik zal de naam van de Heer aanroepen. Die God die antwoordt met vuur is de ware God. Wat een uitdaging. Die God antwoordt met vuur is de ware God. Heel het volk stemde met de voorstel in. Begint u maar. U bent met velen, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan naar de naam van uw God aan. Maar steek het hout niet in brand. De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord. Ja, Baal is niet waar, toch? Hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Roep zo hard u kunt, hij is toch een god. Hij is zeker in gepeins verzonken. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Hij is soms op reis gegaan. Misschien slaapt hij en moet u hem weken. De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondigen, toen tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schuren, maar het ook toen het middaguur al lang voorbij was en het uur van het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoorden. Ja, de antwoorden van de wereld zijn stil. Ze doen niks. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Hij nam 12 stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël. Daarna komen liggen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. Met de 12 stenen maakte hij een altaar te ere van de Heer. En daaromheen liet hij een gul graven met een lengte van 300 el. Hij stapelde het brandhout op, sneed de stier en stukken het legde die op de brandstapel. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit. Ja. Wauw. Hij weet wie God is, toch?
Ja.
Toen zei hij, toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en derde keer doen. Het water liep over het altaar heen en de gul eromheen kwam vol water te staan. Toen het uur van het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent. En dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer. Geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur uit de Heer sloeg in de vertreden het brandoffer met brandhout stenen als en al. Zelfs het water in de gul lichtte het op. Het is sterk vuur. Alle Israëlieten zagen het en allen wierpen zich voorover op de grond en riepen, de Heer is God. De Heer is God. En vandaag nog slaapt onze God niet. Jouw voetstappen zijn in zijn blik. Als wij weten waar onze hoop komt van, onze voeten staan op de rots, op de vaste plek. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Amen. Ja. Al onze wereld instort volgens ons, God is nog bezig. Dit is de reden wij moeten realistisch zijn. Onze omstandigheden, onze gevoelens zijn niet de indicator van de waarheid. Onze uitzicht is zo beperkt. Maar God heeft een eeuwige uitzicht. En het is machtig om iedere situatie goed te maken. Bijvoorbeeld 2020. Niet een fantastisch jaar. Het was veel lijden en pijn. Lieverds verloren, mijn oom bijvoorbeeld. Maar God heeft door alle omstandigheden gewerkt. In onze leven, wij hadden om reizen te stoppen. Dit was counterintuitief om ons ondersteuning te verhogen. Maar wij hebben rust en tijd samen als een gezin gekregen. Voor maanden, maart tot juni, zaten wij thuis. Normaal is itineration niet ontspannend. Ik reis van Texas naar Oregon, naar New Mexico. Ik ben overal. Maar 2020 dwang me te stoppen. En ik geloof dat God heeft het gebruikt. Niet alleen dat, maar hij heeft onze budget vol gefinancierd in 1 jaar als gepland. Was de hele jaar makkelijk? Nee. Het was mental spanning en angst en isolatie van mijn ouders en zusjes. Maar door alles hielden mijn ogen en hart op de Heer. En hij heeft alles voor mij en mijn gezinsgoed gewerkt. Maar hoe kunnen wij weten dat God alles voor goed gewerkt? De Evangelie. De Evangelie spreekt duidelijk over wie God is. Zijn hart voor jou en mij en wat zijn plan is. De Bijbel is duidelijk over waarom leven zo moeilijk is. Ik heb zelfzucht keuzes gemaakt. Ik heb voor mijzelf over God gekozen. Ik ben een zondaar. Wij zijn zondaars. En door onze kozen de wereld gevallen is. En wij waren hopeloos, vijanden tegen God. Zijn creatie was kapot door ons. Maar God heeft een ongelofelijk koos gemaakt. Hij zei, ik wil niet de wereld weer starten. Ik wil het goed maken. Ik vind het beter om alles te redden dan weggooien. En daarna kwam Jezus. Hij kwam als een baby binnen deze wereld vol van gevaar. Maar dit was de manier van God. Jezus heeft pijn gevoeld. Hij was vaak eenzaam. Als de pelgrim in een land van afgoderij, Jezus, kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Hij weet wat je voelt in je eenzaamheid. En Jezus heeft kennis met hitte, dorst en uitputting gemaakt. Zijn lichaam wist schuilplaats nodig. Maar hij heeft die onderscheid tussen wereld en hemelse hoop gemaakt. En hij heeft gezegd, iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt de eeuwige leven geeft. En Jezus was ook geen onbekende met emotioneel en mentale lasten ook. In het tuin van Gethsemane, Jezus was onder veel druk. Naar Petrus en Jacobus en Johannes, Jezus zei tegen hen, ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Jezus was geen onbekende met emotionele en mentale lasten. De mentale en emotionele vecht was echt waar voor Jezus. Maar van deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar zonder te zondigen. Maar hij heeft door Gethsemane en het kruis, door de dood en graf, alles voor jou en mij gedaan. Hij heeft zijn koninkrijk gevestigd. Alles voor de glorie van de naam van God, onze Heer. Zijn acties bewezen zijn woorden, zijn beloven. En wij kunnen hem vertrouwen, omdat hij laat ons zien dat hij is betrouwbaar. Ook verlei, wijzen en langs verlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu aan het einde van de tijd heeft hij tot ons gesproken dat door zijn zoon, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie hij het heelal geschapen heeft. Beeld van God, die onzichtbare is Hij, eerstgeboren van heel de schepping. Jezus kwam en door zijn leven zei, God is betrouwbaar. Ik ben wat God is. En onze koning Jezus, onze bron van hoop en hoop, Hij heeft de grootste beloof gegeven. En houd dit voor je ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En David Livingstone heeft dit de beloof van de meeste geachte Heer geheten. In de Two Towers film van Lord of the Rings, en ik ben een groot fan van Tolkien en de Lord of the Rings. Maar in de Two Towers film van Lord of the Rings, de donker schaduw werd sterker. En de helden hadden weinig hoop om de donkerheid te overkomen. De omstandigheden waren ongelooflijk zwaar. En de hele missie zat in de handen van twee kleine hobbits. Frodo had de ene ring, de bel van zonde in de verhaal. En het was een heftig last voor hem. Maar Samwise Gamgee, zijn reisgenoot, was vol van wijsheid en een echte aanmoediger. En hij zegt, het is net als de geweldige verhalen, meneer Frodo. De verhalen die er echt toe deden. Vol duisternis en gevaar waren ze. En soms wilde je het einde niet weten. Want hoe kon het einde gelukkig zijn? Hoe kan de wereld teruggaan naar hoe het was toen er zoveel ergs is gebeurd? Maar uiteindelijk is het slechts een voorbijgaand iets deze schaduw. Zelfs duisternis moet voorbijgaan. Een nieuwe dag zal komen. En wanneer de zon schijnt, zal het helderder schijnen. Ik weet nu dat mensen in die verhalen veel kansen hadden om terug te keren. Alleen deden ze dat niet. Ze gingen door omdat ze zich aan iets vasthielden. Lieve mensen, wij hebben de sterkste antwoord aan de vraag van waar komt mijn hoop? Het is Jezus, het is Jezus, het is Jezus. En wij kunnen hem vasthouden. Jezus heeft door onze wereld gelopen, maar nu is hij hier nog. Bij jij, bij mij. Door de Heilige Geest is hij dichtbij dan een broer. Hij zal nooit vertrekken. Hij zal ons niet als weeskinderen blijven. Houd vast. Twijfel niet bij de bergen en de afgoderij van de wereld. Laat jouw omstandigheden wankelen, jouw voeten niet. Sta vast op de rots, je vaste plek. Sta vast op Jezus. Jouw lasten zullen niet tot eeuwigheid duren. Zing voor de Heer, u die hem trouw bent. Loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwink. Zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we 's avonds in. 'S morgens staan we juichend op. Wij hebben een echte hoop voor eeuwigheid. Maar wij hebben Jezus met ons nu. Stap voor stap, voor onze eigen pelgrimreis door deze wereld. Amen.